Het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 5, de versen 24 en 25. Daar spreekt het woord des Heren al dus. Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven, zeide hij tot de geraakte: ik zeg u, sta op en neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis. En hij terstond voor hen opstaande en opgenomen hebbende hetgeen daarop gelegen had, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende. Tot zover. Wij waren bezig met: wie is slecht, hij keren zich herwaarts. En de Heere vergeeft en vergeet. En hij neemt weg oorzaak en gevolg. Wij hebben gehoord verleden week, geliefde, hoe de Heer Jezus hun geloof zag. Al komt het wat eigenaardig openbaar. Zij komen door het dak heen naar binnen. En de Heer heeft gezegd tegen die mens: uw zonden zijn u vergeven. Kwijtgescholden. Ze zijn er niet meer. Hoe zou die man daar nou op gereageerd hebben? Ja, dat is moeilijk om daar nou een antwoord op te geven. Het staat er niet met zoveel woorden. Aan het eind vind je wel geschreven dat hij God verheerlijkend naar huis gaat. Maar kun je je indenken dat een mens soms in een moment te verbouwereerd kan zijn? Dat hij het gewoon niet kan verwerken. Ja, ik weet wel, de Heere Jezus spreekt zijn woord met macht en er zal ook een indruk van uitgegaan zijn. Zeker wel. Maar ik kan me toch ook indenken dat die man zijn oren en ogen niet kon geloven. Want kijk eens, er zijn altijd mensen geweest die in de naam van God de zonde hebben vergeven. Nathan die kwam bij David en zei: uw zonden zijn u vergeven. Moest hij van zijn Heere wegen boodschappen. Maar dan deden ze dat altijd door een bijzondere daad van God. Zij moesten in opdracht van God die vergeving gaan vertellen. Maar iedereen hier in dat huis en die in de deur staat te luisteren, die heeft het toch wel anders gehoord dan dat het op andere plaatsen in de Bijbel beschreven wordt, dat een profeet of een dienstknecht van God, dat hij de zonde, de boodschap van de vergeving kon brengen. Deze persoon heeft zelf de zonde vergeven. Hij zegt dat met een autoriteit, dat ze direct allemaal opkijken en zeggen: wat is dat? Hij zegt niet: ik mag u in de naam van God vrede boodschappen. In de naam van de barmhartige. Maar gewoon: mens, uw zonden zijn u vergeven. Als het nou gaat over gewaarwordingen, dan kun je leren hieruit dat je toch voorzichtig moet wezen. Een mens denkt: ik moet zo of zo zijn, en als ik dan dat en dat beleef, dan komt wel eens gebeuren dat de zonden mij vergeven worden. Kijk, de mens die kan gewoon niet aanvaarden dat de vergeving van de zonde een proclamatie is. Een goddelijke afkondiging. Die alleen door het waarachtig geloof gegrepen kan worden. laat ik dat toch nog eens benadrukken. De vergeving van de zonde is een goddelijke proclamatie. Een daad van God waarbij hij de schuldige vrijspreekt. Omdat de schuld door een ander gedragen is. U zegt misschien in uzelf, nou ik vind dat maar eenvoudig of simpele woorden hoor. En dan voor zo grote zaken. Ja, maar je moet niet vergeten, de mens die maakt vaak van die vreselijke grote woorden. En die heeft er soms geen erg in dat het kant nog wel raakt. Dat nergens wat mee te maken heeft. Dat het helemaal niet op die goede gronden berust waarvan die denkt dat het daarop berust. Nee mensen, laat je nooit in de war brengen. Want de vergeving van de zonde, die geeft God aan al zijn kinderen. Ze hebben er niet allemaal dezelfde smaak van. Ze hebben er misschien niet allemaal hetzelfde bewustzijn van. Maar God geeft het aan al zijn kinderen. Er zal er niet één binnenkomen met één onvergeven zonde. En ik zeg dat nou echt uit de innerlijke blijdschap. Uit de innerlijke blijdschap des harten. Als de Heer je erop mag doet zien. Hè, dat nou de schuld van het volk uit het boek is weggedaan. Wat kan dat een blijdschap zijn. Dat hij door alles is heen mag kijken op die goedertieren vader. Die milde zegenader. Die zijn vriendelijk hart nou heeft opengesteld in Christus. Voor zulke ellendige schepselen. Maar daarom, omdat wij mens zijn, wil ik toch een mogelijkheid noemen. Doorgaans zou je denken, die man die breekt uit in tranen en die begint op te springen en die gaat zingen. God zij altoos op het hoogst. Verheven, lof zij Gods goedertierenheid. Dat kan ook. Dat hoeft niet altijd zo te wezen. Dat hoeft niet het bewijs te zijn, bedoel ik. Begrijp je? En juist omdat de mensen vaak dat zo vreselijk in het midden zetten. En toen, nou toen ben ik toch een ogenblik. Dit en dat, dat kan wel. Maar je moet niet denken dat dat het bewijs is. Dat het daarom zo echt is. Nee. Laat ik daarom nou eens mogen noemen. Zo, die man die heeft het gehoord. En het is gewoon stil geworden. Ze kijken elkaar aan. En die man die kijkt ook van de Heer Jezus. Zo is een beklemmende stilte. Je zou zeggen, mensen, is het geen tijd om allemaal te gaan zingen nu? Een tussenzang? Nee. Laat me het nou zo zeggen. Het is voor die man ook te groot geweest om het te geloven. Het sloot wel aan bij de omstandigheden, want hij weet zich een zondaar. Een overtreder. En naar de mening van velen droeg hij de uitwendige kentekenen van een verworpene. Maar nou de boodschap zo komt, zo onverwacht. Mens, uw zonden zijn u vergeven. Terwijl er toch in het algemeen, in die tijd waarin deze geschiedenis zich afspeelde, toch nog weinig inzicht was. En bij de discipelen en bij de anderen over de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En dan met zo'n waarheid geconfronteerd te worden. Jouw zonde, mens, ze zijn je vergeven, allemaal. Ik denk dat het net als bij de reine dieren, die hun spijs herkauwen. Die man die kon het er niet in krijgen, in ene keer ook. Hij kon het niet verwerken. Blijdschap en spanning, niet weten, wisselen zich met elkaar af. Aan de ene kant heeft die rabbi hem precies gezegd waar hij vaak over topt, dat hij een Ezau, een verworpeling is. Wat dat betreft heeft die rabbi dwars door hem heen gekeken en gezien waar de schoen wringt, de zonde. Maar aan de andere kant, dan moet je toch zeggen, ja, maar dat heb ik nog nooit beleefd. Uw zonden zijn u vergeven. Wat wordt er vaak klakkeloos over gesproken, hè? Als over zo'n vanzelfsprekend iets, hè? In de verwerpelijke zin van de zonde. Die, ja, de zonden die worden allemaal vergeven en zo. En wat is er toch weinig aandacht dat het zo'n onuitsprekelijk wonder is. En als het wonder tot ons komt en we mogen het horen, wie gelooft het nu? Wie gaat er met de buik naar huis met de innerlijke blijdschap zingende, welzalig hij, ik ellendige, dat mijn zonden zijn vergeven? U zegt, ja, maar het is toch nogal wat. Wie twijfelt daar nou niet aan? Het is alleen een zaak van het woord, van de Heilige Geest en van het allerheiligst geloof. Maar daar gaat het nou juist net om. Kun je begrijpen dat een mens, ja, ze kunnen je wel eens proberen op te jutten om dit of dat maar te zeggen en aan te nemen, maar daar heb je niets aan. Daar heb je niets aan. Indenken dat nou die kinderhanden van het geloof, want je moet die man nou niet zien als een doorgeleid mens die aan het eind van zijn weg, welke de Heer met hem gehouden heeft, de vergeving der zonde ontvangt. Nee, helemaal niet. Dat komt zo tot hem. Zo onverwachts komt die boodschap tot een ongelukkig schepsel. Niet tot een bekeerd mens, niet tot een vroom mens in eigen oog, maar tot een verworpen mens in eigen oog. Een diep ongelukkig mens. Daar komt die boodschap. Kun je indenken dat je zegt, ja, die man, die zijn handen zijn te klein geweest. Dat is iets groots geweest voor hem. Om dat nou te eigenen, om dat nou te omvatten. Ja, maar je ziet ook, geliefde, het hangt er niet van af. Hè? Dat is altijd weer het vrijmachtige van het woord. Daar komt nou die trouwe God en zegt, ja, maar je moet eerst geloven dat je dit en dat en zus en zo. Ik weet wel, alleen door het geloof wordt de troost ervaren. Maar om het geloof is het niet dat ons de zonden worden vergeven. Dat is altijd weer dat wonderbaarlijk in het woord, dat veelzijdige. De ene keer dan lees je zulke weg en de andere keer lees je weer zo'n weg. Maar het komt wel allemaal hierop neer. God is het die de doden levend roept en de dingen die niet zijn alsof ze waren. Want nogmaals, de troost, die is pas wanneer het gelovig omhelst wordt. Maar dat staat de vergeving niet in de weg. Zo moet je het ook weer niet denken. De Heer ziet hun geloof, dat is waar. Hij ziet hun geloof om geholpen te worden. Om geholpen. En het is duidelijk wat deze mannen bedoelen. Hier, heren, hier ligt een ellendige. Maar de Heere zegt niet, eerst niet, heb je nou het geloof dat ik de zonde kan vergeven? Want je kunt nou wel beter willen worden en zo. Maar geloof je nou dat ik de zonde kan vergeven? Nee, dat hoeft niet. De Heere die zegt het. Die zegt het. Mens, uw zonden zijn u vergeven. Nou, ik zei al, die man die heeft gewoon beduust liggen kijken op dat bed. Wat voel je nou, man? Ja. Voel je je nou anders dan gisteren? Ik weet het niet meer. Geloof je nou echt dat al je schuld voor eeuwig is weggedaan? Ja. Er heerst een beklemmende stilte. Als de omgeving nou misschien een beetje mee zou werken, dat het iets makkelijker zou gaan. Als de omgeving nou eens zou zeggen, hartelijk gefeliciteerd, man. Oh, wat een wonder is jou te beurt gevallen, je zonde vergeven. Maar de omgeving, die zit te starogen. En je kunt dan alles zien. Dat ze zeggen, ja, maar dat gaat zo niet. Dat gaat zo niet. Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Wie kan dat? Daar hebben ze nog groot gelijk in ook. Ergens hebben ze nog groot gelijk in. Hoewel een andere evangelist meldt dat ze kwaad waren in hun hart. Ze waren boos. Dat wil zeggen, ze kwamen niet uit goede motieven om dat te denken. Ze zeiden niet, verklaar u eens na de rabbi, hoe is dat? Nee, ze dachten, daar heb ik het al. Daar heb ik het al. Daar komt zijn verleiders, zijn komt openbaar. Dat het niet van God is. Hij maakt zichzelf een God gelijk. Kan God alleen toch doen? En het is waar hoor, niemand kan ons de zonde vergeven dan God alleen. Des te meer moesten ze toch benieuwd zijn. Hoe is dat, meester, dat u dat zo zegt? Maar aan de andere evangelie kun je merken, dat is geen hartevraag. Nee, hun harten zijn vervuld met kwaadheid en boosheid. Want ze denken, nou nog mooier. Wat denkt die man wel? Maar nou hebben we hem goed vastzitten. Dit hebben we met onze eigen oren gehoord. Wij wetgeleerden en schriftgeleerden en fariseeën hebben met onze eigen oren gehoord. We hebben getuigen genoeg. Hij heeft gezegd, uw zonden zijn u vergeven. Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Ja. Maar God alleen. Ik zou toch willen zeggen, met alle voorzichtigheid, ja, fariseeën, schriftgeleerden, zoals jullie dat zeggen, zo kan het toch niet. God alleen kan de zonde niet vergeven. Jullie hebben nog niet één ogenblikje gedacht aan die knecht des Heren. Ik weet wel, ze hebben gelijk hoor, dat heb ik al reeds gezegd. Maar zoals het in hun harten ligt, hebben ze geen gelijk. Hebben ze geen gelijk. Want zij willen niet weten van die knecht des Heren van het Lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Ze willen niet van weten dat God alleen in Christus de zonde vergeeft. Om dat lam dat geslacht werd en wordt. Dat willen ze niet weten. Ze denken gewoon in hun theologische beschouwing. Wij doen ons best. Wij zijn uitverkoren. Dat moeten we vast blijven houden. Want wij zijn Abrahamszaad. Wij zijn besnedenen, wij vieren het Pascha, wij zijn de uitverkorenen En voor zover wij nog fouderen, hopen we dat God het vergeeft. Maar zo kan God niet vergeven. God kan niet zomaar iets vergeven. Dat is het recht tekort doen. God vergeeft alleen in en om Christus wil. Daarom, ze hebben natuurlijk in hun uitspraak wel gelijk. Maar de achtergrond deugt niet. En ze moeten wel weten dat God alleen, die zal nog het oordeel der vervloeking over ze uitspreken. Want die den Zoon ongehoorzaam is, de toorn van God blijft op hem. Nou weet Jezus wel wat er in hun harten omgaat. En hij zegt, wat overdenken jullie in uw harten? Bij Marcus en Matthäus vind je deze geschiedenis ook. Waarom zijn er zulke kwade overleggingen in jullie harten? Want weet je wat er ook nog bij zit? Als ze naar die stakken daar op dat bedje kijken, dan zeggen ze, dat zou die wel willen. Laten we hopen dat die zijn geniet bedriegt voor een eeuwigheid, die man daar. Want zo is het niet. Hij zal toch zeker niet geloven wat die rabbi zegt. Nou ja, het is toch een verworpene. Maar ze zouden het verschrikkelijk vinden als die man het zou aannemen. Als hij het zou geloven. Zou ze heel erg vinden. Het is toen precies als nu. Er is ook vandaag de dag nog een godsdienstige inslag in de mensen. Laat maar eerlijk zeggen, hij kan de zon niet in het water zien schijnen. Hij moet er gauw een domper bovenop zetten en zeggen, ja, maar weet je het wel zeker? Is het wel echt waar? Je zou je toch niet bedriegen voor een nimmer eindigende eeuwigheid? Je hebt maar één ziel te verliezen. Zo praat de mens. Oh, en ze zijn toch zo gunnend. Ja, oh, mens is zo'n hartschepsel. Het lijkt werkelijk of dat de mens nou werkelijk zo innerlijk bewogen is met het lot van zijn naaste. Het lijkt zo. En hij gelooft niet, ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hij gelooft maar niet, ik zal ze leiden en onderwijzen. Dat gelooft hij niet. En daarom is hij zo bezig met een ander. En als een ander naar zijn indruk maar een beetje te blij kijkt, dan springt hij er al op als een bok op de haverkist en zegt, ja, is daar reden voor, is daar grond voor? Kijk, hoe meer je nou geoefend raakt in het leven, hoe minder vatbaar word je ervoor. Dan zeg je, laat alle mensen praten. Wat ze zeggen, doet helemaal niet ter zake. Ik ben inderdaad een diep ongelukkig schepsel. En toch, ik geloof, Heere Jezus, kom mijn ongelovigheid te hulp. Ik kan soms wel een gat in de lucht springen. Toch ook wel? Ja. Dat ik verblijd ben van ganser harten en denk, wat onheil zou de stad verstoren die God ter woning heeft verkoren? Ben je dan zo vroom? Nee, dat niet. Dat niet. Als er iets is of zo, dan kan ik er geen eens inkomen, ik kan er niet bij komen. En dan zeg ik vaak stilletjes, Trouwe Vader, vriendelijk bedankt dat u me vandaag geholpen hebt. Vandaag. Uw naam is te prijzen tot in de eeuwigheid. Geef me toch die genade om u te erkennen, want u hebt het gedaan. Om Christus wil. Nee, daar nemen wij de kracht. Ik hoop niet dat je deze prediking zo opvat. Die is niet uit de mens hoor, maar die is van God alleen. Van dat heilig evangelie. Maar wat kun je er dan aan doen? Als de Heere God en dat heilige evangelie je nou in een weide leidt hier op aarde reeds bij ogenblikken dat je zo helder en duidelijk ziet liggen. Dat er geen beschuldiging, geen verdoemenis is tegen de uitverkorene Gods. Al zijn hun handen te klein en hun hart te klein om het wonder te bevatten. Kunnen ze niet bevatten. Maar dat verandert nog niet één ogenblik aan Gods bedoeling. Het is mijn vaders welbehagen u lieden het koninkrijk te geven. Gij klein kuddeken. Het is stil geworden. Ja. Maar het is niet de lofzang. Klimt uit Sion zalen tot u met stil ontzag. Nee. Het is het kwaad. Het kwaad dat in het verborgene wordt gedacht. En gesmeed. Wat verbeeldt hij ze eigen wel. En ze kijken dubbel ernstig naar die man daar op dat bedje. Dubbel ernstig. Alsof ze iedere glimlach van zijn gezicht weg willen kijken. En ze kijken zo ernstig naar hem alsof ze met hun ogen willen zeggen. Je hebt het bij ons wel anders geleerd man. Je hebt het bij ons wel anders gehoord, man. Laat je niet bedriegen. Maar Jezus weet het. Wat overdenken jullie in je hart? Wat broedt er allemaal? Want wat is nou lichter om te zeggen? Wat is moeilijker, zou je zeggen? Of makkelijker? Uw zonden zijn nu vergeven. Op te zeggen, sta op en wandel. Voel je hoe de Heere Jezus in zulke goddelijke wijsheid spreekt. Want je voelt ze denken. Ze denken bij zichzelf, ja dat kun je makkelijk zeggen ook. Er is niemand die het controleren kan. Niemand kan het controleren. Als ik zing welzalig hij wiens zonden zijn vergeven en iemand zegt... Geloof je dat nou zondaar voor jou? En ik zou zeggen, ja, ik geloof dat. Dat al mijn zonden zijn weggedaan. En voorts heb ik altijd weer de kracht van die vergeving nodig. Voor oude en nieuwe kwalen en zonden. Maar ik geloof dat zijn bloed mij reinigt van al mijn zonden. Ja, dan kan een ander zeggen, ja, bewijs dat eens. Dat kun je niet bewijzen. Dan kan een ander zeggen, nou ja, ik geloof het niet. Dat geloof ik niet van jou. Ja. Kan je ook niks aan doen. Daar hoef je niet voor te vechten. Maar nou voel je, de Heere Jezus weet het wel, ze denken in hun hart. Ja, dat is makkelijk om te zeggen, dat kun je niet zien. Uw zonden zijn u vergeven. En aan die man kun je het ook niet zien. En daarom, we nemen even aan dat die man nog een klein beetje met het grote cadeau zit. Met die grote, nou mag ik het zo zeggen, met die grote taart zit hij en ik durf nog geen hap ervan te nemen. Hij durft er nog geen hap van te nemen. En hij kijkt ook rond van de Heere Jezus zo schuin naar die andere mensen die daar zitten. En het is toch zo beklemmend stil. Aan de ene kant kan hij wel huilen van verwondering dat er iemand is die weet heeft van zijn zonden en zijn ongeluk. en hem niet verdoemt. En aan de andere kant kan hij de hele situatie niet omvatten. Nou, denk erom, dat zal zo zijn. Ja, dan kan het niet meer, want de zondaren zullen een punt destijds veranderd worden. Maar anders zou je nog denken, als je door de poort zou binnengaan, dan zou je nog zeggen, ben ik niet verkeerd? Is het wel waar? Want het is te groot, het is te onbegrijpelijk, dat zo één, en dat geldt nou voor ieder van Jacob, die door de Heilige Geest bearbeid wordt, het is te onbegrijpelijk dat hij daardoor nou binnen mag komen. En voor eeuwig God prijzen en gelukkig zijn. Als hij dan nog kon, dan zou je zeggen, nou, nee. Ze hebben de verkeerde. De engelen hebben de verkeerde meegenomen. En naar de goede kant overgebracht van, daar hoor ik niet. Kijk, daar zie je altijd, er is wat nodig. Er is wat nodig, er is nodig de overreding, de overtuiging van de Heilige Geest. Er is wat nodig. Nou, daar zitten ze nou, die man die zit dus, hij durft nog niet verder te eten. Hoe loopt het af? Ja, zegt Jezus, jullie zeggen in je hart, in je boze hart, het is een koud kunstje om te zeggen, je zonden zijn je vergeven. Maar als hij daarop steunt, nou dan ben je toch ook wel ongelukkig. Op het zeggen van een mens. Dat moeten we maar afwachten of dat zo zal zijn. En moeten we maar afwachten of God ons de zonde eenmaal vergeeft. Dat weet je niet. Laten we het hopen. Net als bij de Romeinen. Zo is het daar ook. Bij de Joden. Maar. Kijk, nou gaat de Heer een stap verder. Dat doet de Heer niet altijd in die zin, zo direct op elkaar aansluitend, dat je zo beter wordt. Maar, eens kijken, doch. Opdat gij moogt weten. Weten. Alle verontschuldiging wordt benomen. Dat de Zoon des mensen. Ik weet wel, dat duidt aan zijn waarachtig mens zijn, maar het duidt ook aan zijn bijzondere persoonlijkheid. Dat hij God en mens is. De Zoon des mensen heeft als achtergrond de profetie van God met ons. Voor theologen is dit een aanknopingspunt om te zeggen, hé, de Zoon des mensen. Waar ook in Daniël sprake van is, dat is niet zomaar een gewoon mens. Dat is iets aparts, iets geheel enigs. Doch opdat gij moogt weten, de Heere komt ze ergens ook nog weer tegemoet. Ze hebben gelijk hoor, God alleen kan de zonde vergeven. Maar God is in Christus verschenen. Het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En nu zegt de Heer Jezus, nu wil ik jullie laten weten. Dat de Zoon des mensen van de Vader macht heeft. Of dat staat er nog niet eens bij. Er staat hierbij dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonde te vergeven. Want die Zoon des mensen is Zoon van God. En zo heeft hij op grond van het werk wat hij aangevangen is te doen, om te lijden en te sterven, heeft hij de bevoegdheid om op zijn dood een wissel te trekken. Op zijn lijden en sterven vooruit te grijpen. En op grond daarvan te zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Want ik heb ze op mijn rug geladen. Op mijn schouders. Zou het lam dat de zonde der wereld wegdraagt, geen macht
hebben. Om tegen de ellendige te zeggen, jouw zonden zijn er ook bij, op mijn rug, op mijn lichaam in het, aan het hout. Zou hij geen macht hebben om verloren zonen en dochters te ontmoeten en toe te spreken? Ik vergeef en vergeet je schuld. En je bent voor Gods aangezicht bedekt in mijn bloed en in mijn wonden. Zou hij geen macht daartoe hebben? Zeker wel. Hij heeft die macht. Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonde te vergeven, zeide hij tot de geraakte: ik zeg u, sta op, neem uw beddek op en ga heen naar uw huis. De Heer Jezus heeft gezegd, wat is nou lichter? Nou ja, je zou kunnen zeggen, het is allebei even onmogelijk. Het is allebei even zwaar. Alleen het eerste, dat is iets inwendigs en het andere is iets uitwendigs. Dat kun je zien. Zonder vergeving, die kun je eigenlijk niet zien. Dan kun je nog zeggen, nou, ik geloof er niks van hoor. Dat die man zijn zonden vergeven zijn. Dat is maar makkelijk om te zeggen. Maar, nou komt er iets bij. Voor hun, moet je ze maar zo rekenen. Voor die fariseeën en wetgeleerden was het eigenlijk zo. Ja, kijk, dat is een koud kunstje om te zeggen je zonden zijn vergeven. Maar dan moet je eerst die man eens laten lopen. Dan zouden we wat anders zien. Dat is werkelijk een kunst. Om een man die helemaal verlamd is, die zijn spieren niet kan gebruiken. Die, ik weet niet, misschien ook wel helemaal vervormd is door de langdurige verlamming. Om zo'n man, ja, dat is wat anders. Zo denken ze. Dus in hun eigen oog vinden ze dat natuurlijk veel groter. Als dat eens zou gebeuren, dan de zonde te vergeven. Want dat kun je niet controleren. Je moet niet vragen op wat een gladde plaats ze zich hier bevinden, de mensen in dat huis, ook die fariseeën en schriftgeleerden en wetgeleerden, want het gaat erop of eronder. Je kunt wel zeggen, ja, die mensen verontschuldigen, maar de Heere die is wel heel duidelijk, heel persoonlijk, heel indringend is zijn woord. Wil hij een bewijs? Wil hij zien dat de Zoon des mensen macht heeft om zonde te vergeven? Dan zal ik je het laten zien door ook de gevolgen van de zonde weg te nemen. De gevolgen. De oorzaak van de zonde van de eeuwige honger en kommer neemt hij weg. Maar nou zegt de Heer in dit geval, dan zal ik ook de gevolgen wegnemen. Dan zal dat het bewijs zijn dat de oorzaak weg is. De zonde. En dan zegt hij tegen de geraakte: ik zeg u, sta op. Wat machtig is dat woord van de Heere Jezus Christus. Hij zegt niet, probeer eens te lopen. Hij vraagt ook niet, man, kun je lopen? Hij geeft hem geen stok in de hand om moeizaam overeind te komen. Dat kan immers niet. De Heer Jezus zegt hier iets waaraan die man niet kan voldoen naar onze maatstaven. We zeggen, mag de Heer dat dan zomaar zeggen? Nou, wij mogen dat niet doen. Wij kunnen niet tegen iemand zonder benen zeggen, sta op. Dan zeg je, dat vind ik onbarmhartig en wreed om met die man zijn ongeluk eigenlijk nog te spotten en net te doen alsof er niets aan de hand is. Maar dat is nou het eeuwig grote wonder, dat die Heere Jezus Christus, die kan het wel, want die heeft macht op aarde, niet alleen om de zonde te vergeven, maar die heeft ook de macht om de gevolgen van de zonde weg te nemen. En daarom zegt de Heere Jezus tegen die man iets dat die man niet kan doen. Daarom kan de Heere Jezus tegen een dood mens zeggen: kom uit, Lazarus. En dan komt hij uit met de grafdoeken nog om hem heen. Ja, dat is toch een blijdschap, geliefde gemeente, dat de Heere Jezus Christus alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Dat al liggen er 1000 stenen op het graf van ons. En al zitten er 1000 deuren voor onze gevangenis, dik en sterk. Al zijn wij nog zo dood in onze waarneming, zijn goddelijke almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebiedt en het wordt terstond. Dat is nog een andere Heere Jezus dan waar we de mensen van staan te zeuren. Jezus staat nog zo te wachten, zo zielig, of dat wij nog eens een keertje willen komen om in zijn armen te vallen. Dit is een Heere Jezus die heeft macht vanwege zijn goddelijke zending, vanwege zijn werk dat hij volbrengt. Zijn woord is een scheppend woord. En dat is nou zo schoon en zo troostrijk, hè? Hoe kom je eraan? Ja, hoe kom ik eraan? Je denkt toch zeker niet dat ik aan het inbreken ben geweest in de hemel. Dat ik een of ander papiertje uit Gods lade heb genomen, gestolen waarop ik zie: oh ja, het zit met mij wel goed. Zo komen wij er niet aan. Nee. Dan denk ik aan dat versje wat mijn krankzinnige zus zo vaak neuriede, want ze kent geen woorden. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Daarom zing ik van genade. Dat is genade en ontferming door het bloed van Golgotha. Nee, er zit niks bij hoor. Je moet echt niet te denken als je zegt: ja man, maar hoe kom je daaraan? Dat we een touwladdertje hebben gemaakt naar de hemel. En eens om de hoek hebben gekeken en stilletjes hebben afgeluisterd wat er over ons gezegd werd. Nee. Nee, dat kan niet. Dan hadden wij als dieven en moordenaars al verzonken. Maar het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. Het is de boodschap die gekomen is tot u en tot mij, verdoemelijk schepsel, dat er in dat dierbare bloed een voldoening is aangebracht voor het aangezicht van de Vader. En uit dat volbrachte werk komt de boodschap van de vergeving, van de verzoening. O, dat we die zaken toch helder mochten zien. Ik zeg u, nou, dat is groot, ik zeg u, neem uw beddek op, sta op. Nou, het is maar gelukkig dat die man, dat al die mensen onder de indruk zijn geweest, die hebben niet veel durven te zeggen, want anders, dan had het ook zo'n lange uitgerekte geschiedenis geworden. Want dan hadden ze gelijk bij dat beddekje gestaan. En, ho, pas op. Spring niet verder als je stok lang is. Kijk uit hoor, want je bedrieg je eigen voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Man, alsjeblieft toe. Blijf stil liggen. Zo gaat het nou in het leven. En er is veel bedrog, maar bij de Heer is geen bedrog. Als we dat maar eens zouden mogen verstaan. Het komt allemaal goed terecht hoor, met Jacob. Daar maken we ons geen zorgen over. De Heer heeft Jacob vrijgekocht. Maar dan moet je jezelf niet zo gek doen. Zo menselijk. Alsof het niet alleen Gods werk is. Maar daar komen ze niet aan te pas, want dat gaat allemaal zo snel in zijn werk. Er is geen tijd dat het een belegen koek wordt, een half gebakken pannenkoek, weet je wel. Efraïm is een koek die niet omgekeerd is, er is geen tijd voor. De Heere die wil die fariseeën en wetgeleerden een lesje leren, en hij wil die geraakte, wil die zeggen: nou, doe je mond maar open, eet het maar op. Begrijp je? Voel je? De Heere, die dat mes snijdt aan twee kanten. Nou, en dan moest ik kijken, zo schoon. Ik zeg u, sta op. Hè. Ja, maar ik kan niet. Niks, geen gebazel. Ik ben een te groot zondaar. Ik heb geen spieren. Ik heb de beschikking niet over mijn spieren en ik heb de beschikking niet over mijn vermogens. Ik heb zoveel zonde. Ik ben één stuk ongerechtigheid. Sta op, zegt de Heer. Niet overleggen. Er is geen overleg meer. Het overleg is enkel duisternis van een mens. Sta op. Neem uw beddeke op. Uw beddeke, ja. Daar kleven heel wat herinneringen aan, in dat beddeke. Het grondwoord voor beddeke duidt aan dat het een heel armzalig beddeke is geweest. Niet de een of andere duur toestel, maar een heel armzalig spulletje. Ze zijn misschien ook niet rijk geweest. Neem uw beddeke op. Neem dat teken van je ellende nou maar op je rug. Dat iedereen het kan zien. Dat je kan zeggen, daar gaat de jongens. Ik heb wel eens een traantje weggepikt op dat beddeke en wel eens gedacht, och, zou God nou voor eeuwig zijn genade vergeten, maar ik heb het toch niet verdiend, want ik ben een slecht, bijzonder slecht zondaar. Ik zit hier niet voor niks verlamd aan alle kanten. Maar neem nou dat beddeke op, want dat beddeke was ook nog in zijn gunst. Dat ik nog wat had om mijn ongelukkige lichaam op neer te vleien. Dat ik nog wel eens gedragen werd door vrienden enzovoort. Neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis. Tjoe. Denk erom dat ze met argus ogen hebben staan kijken. En ik gun het ze zo, hè. Ik bedoel, de ontnuchtering. Ja, zeggen, nou, dan ben je een hard mens. Nou, ze mag er van mij betreft bekeerd worden, daar gaat het niet over. Maar ik gun ze niet dat ze zo kwaad zitten te doen over wat de Heere Jezus zegt. En dat ze zo verbolgen worden omdat de Heere goed is. Nee. En daarom, ik wou dat we het zo konden zien van zo om de hoek dat je zegt. Ja, daar zitten ze hoor. Nou komt het erop aan. Nou komt het erop aan. Ja. Ze trekken de woorden uit de mond van de Heer Jezus als het ware. Ze kijken ze eruit. En gelijk kijken ze naar de bed. Nou kijken wat er gebeurt. En hij staat op. Die man die niet kon staan, die staat. Die man die niet kon lopen, die loopt. En hij terstond, in mijn Bijbeltje staat, voor hem opstaande. Met een hoofdletter. Ja, dat vond ik nou zo mooi en ik ontdekte dat het er toch eigenlijk niet staat. Er staat voor hen opstaande. En er staat de vertaling hier, de oude vertaling, voor haar opstaande. Maar de bedoeling is dat die vlak voor hun neuzen, zo moet je het zien, vlak voor hun ogen. Ze zijn de aanschouwers ervan, staat hier rechtop. Kijk, en dat is het typerende, hè. De Heere zegt, jullie hebben die man al lang een doodschop gegeven. Voor jullie is het afgelopen met die man. Voor jullie geldt die man helemaal niet meer. Maar nou zet hem eens vlak voor jullie neer. Op zijn benen, op zijn voeten. Daar staat hij nou. He? Hij staat op voor hen. Ze kunnen het zien. Ja, je kunt wel zeggen, die arme fariseërs toch en die arme wetgeleerden. Maar denk erom, de Heer heeft het vuur na aan de schenen gelegd. Ze kunnen moeilijk zeggen, ja, maar dat klopt niet, want het klopt als een bus. Hij die de oorzaak onze honger en kommer heeft weggenomen, hij neemt hier ook het gevolg weg. Want die man staat op, hij neemt het bed op zijn schouder en hij gaat naar huis. Je zou zeggen, wil die dan niet bij de Heer Jezus blijven? Ja, natuurlijk wel, dat zal best wel. Hij zal de Heer Jezus nog wel eens achterna gelopen zijn. Maar kijk eens, dat staat hier in de Bijbel. Opdat wij niet van die eigenaardige mensen worden, weet je wel. Mensen die gaan dwepen over geestelijke mensen. Die kunnen zich dat niet indenken. Die zeggen, nou, de tijd valt weg, alles valt weg. Laten we hier maar blijven, laten we hier maar altijd maar blijven. Nee, die man ging naar zijn huis. Maar hij verheerlijkt God. Misschien is hij nog wel bij hem. Heeft hij een oude vader of moeder of een vrouw gehad? Of een paar kinderen toen hij nog een klein beetje goed was? Maar hij gaat God verheerlijken naar huis. Dat ze zullen het wel van hem gehoord hebben. Dat de Heere groot is en zeer te prijzen om naar hem om te zien. Mooi, hè? Mooi, dat zijn maar een slap woord. Mooi. Het gaat ons begrip ver. verre te boven. Doet de Heer dat nou altijd? Nee, dat doet de Heer niet altijd. Hij doet het wel altijd, maar niet zoals bij die man. Dan moet je hem denken. Oorzaak onze honger en kommer is weggenomen. Maar het wil niet zeggen altijd dat je beter wordt. Hier, in de tijd. Het wil niet zeggen dat dat been waar de reumatiek in zit, dat het opeens beter wordt. Of dat die kanker die ergens zich genesteld heeft, dat die er opeens uit is. Het kan wel. Kan wel. Maar ja, dat gebeurt niet bij iedereen. De Heer heeft gezegd dat we moesten bidden. U wil geschieden. Maar van één ding kan je zeker zijn. Het mag wat langer duren als bij deze man. Deze man moest ook nog sterven. Hij heeft misschien ook nog wel een ziekte gekregen. Dat weten we niet. Maar het staat hier in teken van het voorlopige. Maar het komt wel. Zij zullen lopen en niet moeder. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Het volk met vergeving van zonde, die zal daar kerngezond zijn. Nieuw. Om God de Heere ootmoedig te prijzen voor het smaken van zijn zaligheid. Het kan hooguit 80 jaar duren. Soms iets langer, maar voor de meesten is het korter. Maar dan zal de Heere God met die lieve zoon alle dingen schenken. Alle dingen. Niet één uitgezonderd. Dan zullen we ook naar huis gaan. De God verheerlijkende. Verstomd. De vrijgekochte des Heren zullen wederkeren. Met gejuich tot Sion komen. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Geen inwoner zal zeggen: ik ben ziek. Hoe is het met je? Ben je somber of moedeloos? Er is geen reden toe. Ja, maar de toestand in de wereld met al die oorlogen en wat er allemaal nog staat te gebeuren, atoombommen. Ik kan er ook niet tegen als ik daar aan denk met mijn verduisterd verstand. Ja, jongen, wil je nog met vakantie? Nou, ik zou maar even wachten, misschien is er al een bommetje gevallen, is alles al voorbij. Zo denken wij als mens. Maar dat is niet het allerheiligst geloof. Ik geef u de verzekering, als de Heere het geloof werkzaam doet zijn, dan zeg ik: nee hoor. Nee, ze kunnen doen wat ze willen, klaarmaken wat ze willen. Ja, ik zat gisteravond zelfs te denken: nou ja, als je nou op dit moment weet, ik ben ziek en ik kan nooit meer beter worden. Het kan wel eens dat je dat denkt en dat je voelt natuurlijk van alles, dat heb ik ook wel hoor. Dan kun je haast niet slikken en dan heb je weer een andere pijntje en dit en dat en dan. Ja, je zal ook wel kanker hebben. Deze week sprak ik nog iemand die lag nogal te huilen in bed, in een ziekenhuis. Ik zei: wat scheelt eraan, meneer? Echt een paar jaar ouder als ik, heb kanker. Oh. Ja. Ja, dat kan ons ook gebeuren. Als de Heere nou je oog ervoor ontsluiten, dan denk je eraan en dan schrik je toch niet en zeg je: ja. Nou ja. Ik hoop dat het een beetje mee mag vallen. He, snijden maar mensen of opereren of wat er gebeuren moet. Het is allemaal even verschrikkelijk. Maar mijn vader, zegt de koning, die ze aan mij gegeven heeft, is meerder dan alle. Niemand kan ze uit zijn hand rukken. Die stervende kerk, die zinkende kerk, die ligt nou vast verankerd in de handen van zulken zalig maken. Dan geeft Gods vriendelijk aangezicht vrolijkheid en licht. Voor alle oprechte harten, dat wil zeggen oprechte harten, die bekennen dat ze midden in de dood liggen en al hun hoop alleen maar mogen vestigen op hem alleen. Zie, dat leert ons deze geschiedenis. Ik hoop dat de Heer het u ook geeft. Dan zit je niet te wachten op Gods dienst. Je zit niet te verwachten op verhalen. Maar dan zit je te wachten of dat de Heer dat dierbare evangelie ook aan jouw hart wil toepassen. Dat je mag zeggen: ja, amen, ja, op Golgotha stierf hij voor mijn zonde. En door zijn bloed wordt mijn gemoed gereinigd van de zonden. Amen.